Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn hier te zijn, Ermelo. Toch een beetje thuishaven, geboren en getogen. Op deze Hemelvaartsdag 2018 alweer. Bent u nog een beetje blij met de Heer Jezus? Ja, hè? Fijn dat we ook met elkaar zulke liederen mogen zingen tot glorie en verheerlijking van zijn naam. Want vandaag is er een grote strijd gaande om onze harten, een geestelijke strijd, opdat wij de heerlijkheid van de Heer Jezus niet zullen zien. En ik wil vanmorgen spreken over zijn persoon, over zijn heerlijkheid. Want hemelvaart is Gods bevestiging van wie hij is. Hemelvaart is deze mens, Jezus Christus, zetten op de plek, de plaats die hij verdient en hem ook alle eer en aandacht geven. En daar gaat de strijd vandaan. Ik wil een stukje lezen uit Johannes 13, een stukje uit Johannes 17 en een klein stukje uit Handelingen hoofdstuk 1. Maar we beginnen in Johannes hoofdstuk 13. Vers 31... Toen hij, dat is Judas Iscariot, dan naar buiten gegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem meteen verheerlijken. Johannes 17, vers 4, daar bidt de Heer Jezus tot zijn Vader. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, Vader, of uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. En het derde stukje, Handelingen 1, uiteraard. Deze dag gedenken wij dit moment. Maar de Heer spreekt daarover in deze twee stukjes al van tevoren. En hier in Handelingen hoofdstuk 1, vanaf vers 6... Dan lezen we het volgende. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten dat die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Tot zover. Ik wil eerst even bidden, heel kort, en dan ga ik iets zeggen. Vader in de hemel, we willen nadenken over de heerlijkheid, over de persoon van uw Zoon. En dat is het meest heilige onderwerp van uw hart. En ik bid dat we daar ontvankelijk voor mogen zijn door uw geest. Dat alle andere gedachten even mogen wijken en dat we bepaald mogen worden bij wie hij is. Vader, geef ons dat deze morgen in uw naam. Amen. Ja, ik bid dat niet voor niks, want ik zei het net al een beetje in de inleiding. We leven vandaag in een tijd waarin een grote strijd is om jou en mijn hart. En ik had net even een gesprekje vooraf met een broeder. En dat blijkt het ook alweer uit. Dat al onze aandacht wordt afgeleid van de heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus. En dat doet de tegenstander. En het grote thema van de Bijbel en van het hart van God de Vader is de heerlijkheid van zijn Zoon. Heerlijkheid, daarmee bedoel ik de innerlijke volmaaktheden van zijn persoon. Dat is wat ik vandaag bedoel met heerlijkheid. Dat betekent wie hij in zijn wezen is. En God wil niets liever dan die heerlijkheid, die innerlijke volmaakte eigenschappen van zijn geliefde Zoon etaleren in deze schepping. Dat gaat straks gebeuren. Maar hij wil nu al in de gemeente, in de gelovigen, in hun harten, dat zij die heerlijkheid aanschouwen, dat zij daarmee bezig zijn, dat ze daarmee vervuld zijn. Want dat is de enige bron van zegen. En het is ook het enige middel tot geestelijke groei. Het aanschouwen, het zien, het bezig zijn met de Heer Jezus, met wie hij is. Niet zozeer wat hij voor mij gedaan heeft, dat is ook een van zijn heerlijkheden. Maar we kunnen al heel snel bezig zijn met onze zegeningen. Terwijl de schrift zegt, nee, wees bezig met hem die die zegen geeft. En hoe meer we deze persoon, de Heer Jezus, gaan bewonderen en gaan zien, hoe meer we op hem gaan lijken. Er is geen ander middel dan op hem te gaan lijken dan met hem bezig zijn. Dat is het eenvoudige van wat de Heilige Geest wil doen. Hij wil jou en mij vervullen met de Heer Jezus. En ik wil vanochtend kijken naar drie aspecten van zijn heerlijkheid, van zijn wezen, die ik net heb gelezen, Johannes 13 en 17. En daarna wil ik heel kort kijken naar een aantal gevolgen voor jou en mij van deze heerlijkheden. En nogmaals, is een beetje een moeilijk woord, heerlijkheid, maar het betekent gewoon dat wat van binnen zit, aan morele schoonheid, aan eigenschappen, dat komt naar buiten. Dat bedoel ik met heerlijkheid. En de Bijbel ook. Nou, eerst naar Johannes 13, dat is wat ik het eerste heb gelezen. Johannes 13. Daar staan een paar moeilijke zinnen die ik probeer uit te leggen. Toen hij dan naar buiten was gegaan, dat is de verrader. De Heer Jezus is daar met zijn vrienden, met zijn discipelen in de bovenzaal. Maar er is nog een element aanwezig van de wereld, van de tegenstander, van de duisternis. Dat is Judas. En dus tot aan dat moment kan de Heer Jezus niet volkomen vrij spreken over zijn eigen heerlijkheid. Want er is nog een link daar met de duivel. En als deze naar buiten is gegaan, als het verwijderd is, geldt ook in ons eigen leven, als alle elementen van de wereld, van de duisternis, naar buiten zijn gegaan, dan is ons hart ontvankelijk voor wie hij is. En we worden serieus massaal afgeleid van wie hij is. Ik ga daar niet allemaal voorbeelden van noemen, maar ik kan er zo 20 noemen waar christenen vandaag mee bezig zijn. Maar we moeten met hem bezig zijn, met zijn heerlijkheid. En als die Judas naar buiten is gegaan, als dat duistere weg is, dan zijn er nog 11 over. En hij kan aan hen kwijt de mooiste openbaringen, de diepste geheimen van het hart van God. En het eerste wat hij zegt is, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Dat nu, dat slaat op het kruis, dat is nog niet gebeurt op dat moment. Maar de Heer Jezus kijkt vooruit naar dat werk op het kruis. Hij plaatst zichzelf daar alweer achter. Dat is een beetje lastig. Maar de Heer Jezus is verheerlijkt op dat kruis. De Zoon des mensen is verheerlijkt. En dat eerste punt van zijn heerlijkheid van de drie, dat is, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. Zijn innerlijke karakter wordt op het kruis volkomen zichtbaar. Nou, wat betekent dat? Er is één mens geweest die gestorven is vanwege zijn gehoorzaamheid aan God. En alle andere mensen sterven omdat ze ongehoorzaam zijn aan God. Dat bedoelt hij. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. Op het kruis werd zichtbaar hoe gehoorzaam deze ene was aan God. Wij zijn allemaal ongehoorzaam. We zeggen allemaal van nature, ik doe lekker wat ik zelf wil. Ik doe lekker mijn eigen wil. Ik zorg dat ik een plek in deze wereld krijg. Een mooie baan, een groot huis en het liefst een dikke auto. Of, nou ja, vul maar in. Maar hier was iemand die zei vanaf het moment dat hij geboren werd, daarvoor al, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. In het midden van zijn leven, Johannes 8. Wie overtuigt mij van zonde? Ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. En in Gethsemane, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. Op het kruis, waar de rest van de wereld iemand zag hangen, die een misdadiger was, die schandelijk stierf, daar werd de heerlijkheid openbaar van deze ene mens, de Heer Jezus. En God is in hem verheerlijkt. Dat is het tweede. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. Moet je kijken wie hij is. Eén gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Iemand die God gehoorzaamde. Maar God is in hem verheerlijkt. Dat betekent de eisen van Gods natuur, van zijn wezen, zijn heiligheid, zijn majesteit. Dat werd allemaal verheerlijkt in die ene mens op dat kruis. God eiste zijn heiligheid, een volmaakt offer. Wie bracht dat offer? De Heer Jezus. Gods liefde had van voor de grondlegging van de wereld mensen op het oog om bij te wonen. Maar dat kon niet vanwege onze ongehoorzaamheid. Maar er was er één die dat werk op het kruis volbracht. En die het mogelijk heeft gemaakt dat Gods liefde, wat je net zei, in dat lied, hè, geen tranen, geen dood. We zullen voor eeuwig bij hem zijn. God zal zijn, alles in allen. Dat is mogelijk geworden door die ene mens. God is in hem verheerlijkt. Wij hebben God onteerd door onze zonden. Maar hij verheerlijkte God. Dus je zou kunnen zeggen, de eerste van de drie heerlijkheden van de Heer Jezus is zijn morele heerlijkheid. Dat hij zijn hele leven lang elke zin, elk woord, elke gedachte, elke stap die hij zette, heeft hij God verheerlijkt. Lazarus is ziek. Maar hij bleef nog 2 dagen. Hij liet zich niet leiden door affectie, door emotie. De Vader zei, wacht nog 2 dagen. En hij deed het. Er was een vrouw bij een put. En die vrouw had al heel veel mannen gehad. Was met nummer 6 bezig. De Vader zei, je moet door Samaria gaan. Die ene. Denk even aan jezelf. De Vader heeft jou aan de Zoon gegeven. Johannes 17. Vers 6, geloof ik. Maar je was ongehoorzaam. Je was verwijderd van God. En toch zei de Vader, ik wil hem of haar erbij. En die ene mens heeft het gedaan. Hij heeft God verheerlijkt. God is in hem verheerlijkt. Dat is het eerste. Het tweede is, God zal hem ook in zichzelf verheerlijken. Dat is de hemelvaart. Dat is nu, vandaag. En hij zal hem terstond, hij zal hem meteen verheerlijken. Staat op de opstanding. Maar in zichzelf heeft de Heer Jezus nu bij de Vader een heerlijkheid vanwege het werk dat hij heeft volbracht. Dus, wat hebben we gehad? De Zoon des Mens is verheerlijkt. Dat betekent op het kruis werd zichtbaar wat zijn gehoorzaamheid was. Twee, God is in hem verheerlijkt. Geen mens heeft God verheerlijkt, we hebben alleen maar God onteerd. Maar er was er één die aan alle eisen van Gods natuur tegemoet is gekomen. En het derde is, omdat hij dat gedaan heeft, zal God hem in zichzelf. Dat betekent in zijn eigen persoon, in zijn eigen waarde, in zijn eigen schitterende majesteit verheerlijken. Raakt u daar een beetje van onder de indruk of niet? Ik wel. De duisternis is weg. Ik heb gemerkt in mijn leven, als ik met dingen breek, zoals de Heer Jezus het zegt, ik zal mijzelf aan hem openbaren. Johannes 14, vers 21. Als ik dingen aan de kant zet die niet bij hem horen, bij zijn heerlijkheid, dan openbaart de Heilige Geest meer van die persoon. En het gevolg is dat ik met hem bezig ben, niet met mezelf. We zijn zo met onszelf bezig. Dat is ook deze tijdgeest waarin wij leven. Jij moet gelukkig zijn en jij moet dit en jij moet dat. En zelfs gebruiken mensen vandaag de Heer Jezus als een soort psychologisch middel om een goed zelfbeeld te krijgen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je zo met hem vervuld bent, dat je totaal niet meer bezig bent met je eigen falen of je eigen zwakte. Je bent vervuld van hem. Daarom zegt de Heer Jezus dit. Want let op, Johannes 13. Dat komt voor Johannes 14. De omgang met de Vader en de Zoon. Ik zal je een plaats bereiden. En voor Johannes 15 het vrucht dragen. En voor Johannes 16 het toch wel lijden in deze wereld. Voordat alles zegt hij, ik zou zo graag willen, discipelen, gemeente, Berea, Ermelo, dat jullie bezig zijn met mijn heerlijkheid. Want wat staat er namelijk in vers, ik heb het niet gelezen, in vers, even kijken, vers 34, een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik dat heb gedaan. Ja. Dat is een hoge lat, hè? Hoe kon Paulus dat doen? Hoe kon Petrus dat doen? Waar hebben ze het over als ze spreken in Handelingen 2, Handelingen 10, 11, 13? Ze hebben het over de heerlijkheid van de Heer Jezus. En dan wil ik iets uit Johannes 17 nog vertellen. Want in Johannes 13... gaat het over de heerlijkheid die God hem heeft gegeven, de heilige drie-ene God. In Johannes 17 gaat het over de Vader. Dat is nog weer een stapje verder. Is dat dan anders? Ja, het is iets anders. Ik hoop dat je het een beetje kan volgen. Johannes 17, vers 4. Ik heb u verheerlijkt, dat is de Vader. In Johannes 13 is het God. Dat betekent de heilige eisen van God om bij hem te zijn, heeft hij op het kruis vervuld. Hij was een zonderloos offer. En God is in hem verheerlijkt, zegt Johannes 13. Maar hier staat, Vader, Hij spreekt tot de Vader. Vers 1. Ik heb u verheerlijkt. Hij kwam om de naam van de Vader te openbaren. En het hart van de Vader is een hart vol genade en waarheid. En de Vader, vers 6, ik heb uw naam geopenbaard. Het grote probleem is vandaag dat wij worden aangevallen op de liefde van de Vader. Er zijn omstandigheden in ons leven waardoor we zeggen, ja, maar hoe kan God nu mij liefhebben? Hoe kan de Vader mij liefhebben? Moet je kijken wat er gebeurt in mijn leven. Ik heb geen werk, of ik heb een moeilijk huwelijk, of ik heb een ziekte, of ik worstel met een psychisch probleem. Noem het maar op. Vader, ik heb hun uw naam geopenbaard. Wat er ook gebeurt, de Vader zelf heeft u lief. Johannes 16, vers 28 geloof ik. Of 27. En hij, de Heer Jezus, heeft de heerlijkheid van de Vader getoond. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hoe kun je nog twijfelen aan zijn liefde? Nou, omdat we met van alles bezig zijn, behalve met hem. We zijn bezig met, hoe kan ik profiteren? Hoe kan ik zo goed mogelijk vrucht dragen? Hoe kan ik, enzovoort. Nee, met hem bezig zijn. Dat is het hele geheim van de Bijbel, mensen. Alles spreekt over de glorie van de Zoon. Vanaf de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde. En als de Heer Jezus nu naar de hemel is gegaan, en God hem in zichzelf verheerlijkt heeft, hij heeft hem aan zijn rechterhand gezet van de majesteit in de hoge. Hij heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond, Hebreeën 2, vers 5 en vers 9. Dat betekent dat ook, vers 5, dat is een heel belangrijke tekst. Verheerlijk mij uw Vader bij uzelf. Dit is wat anders dan Johannes 13. Waar staat, God zal hem in zichzelf verheerlijken. God zet die mens op de hoogste plaats. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Daarom heeft God hem gegeven de naam boven alle naam. Maar hier staat, Johannes 17, vers 5. Verheerlijk mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld was. Er is nu een mens in de hemel, hij is naar de hemel gegaan, er is nu een mens in de hemel die de goddelijke heerlijkheid bezit die hij van eeuwigheid af al had. Bij de Vader. Hij, de Zoon, zegt Colossense, heeft alles geschapen. Alles is door hem en voor hem en tot hem. En hij was van eeuwigheid af al bij de Vader. Hij was God zelf en hij was bij God, bij de Vader. En hij zegt, Vader, als ik naar u toe ga, als ik naar de hemel ga, dan vraag ik u om de heerlijkheid te hebben, de innerlijke voortreffelijkheden van mijzelf als God, de Schepper. Er is een mens aan Gods rechterhand die jou geschapen heeft. Er is een mens aan Gods rechterhand die de Vadernaam aan jou heeft bekendgemaakt. Er is nu een mens in de hemel die in zichzelf verheerlijkt is, die daar zit en wacht tot hij komt en die jou volkomen lief heeft. Zal je nog aan hem twijfelen? Een anker voor de ziel, zegt Hebreeën, is hij. En de Satan gaat rond als een brullende leeuw en hij zoekt wie hij verslindt. Hij zoekt die mensen die zeggen, ja, maar moet je kijken wat ik heb meegemaakt. Moet je kijken wat er gebeurt in de wereld. Moet je kijken wat er in de gemeente allemaal voor verschrikkelijke dingen gebeuren soms. En hoe liefdeloos we zijn. En ik stop met het hele geloof. En daarom is hemelvaart zo belangrijk. Want we hebben een mens in de hemel in wie alle volmaaktheden van zijn persoon volkomen zuiver aanwezig zijn. Maar, zegt Colossense, het is verborgen in God. Het is niet te voelen of te zien. Het is door het geloof in het geschreven woord van God dat wij hem en hem alleen vertrouwen. Vertrouw je de Heer Jezus? Zal ik het anders zeggen? Zoals de Vader hem verheerlijkt heeft, zoals de Vader hem eert, is hij ook zo in jouw hart. Daar kan er van alles gebeuren in je leven. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook periodes dat ik word aangevochten. Zeker als je de Heer Jezus verkondigt overal. Want ik wil niks anders spreken dan over hem. Dan word je aangevallen. En er zijn momenten dat ik ook het moeilijk heb. Maar die mens daarboven is tegelijk mijn hoge priester. En ik heb nu een paar dingen genoemd over zijn heerlijkheid. Zijn morele heerlijkheid van zijn persoon als gehoorzame mens. Zijn heerlijkheid als degene die God heeft verheerlijkt. En zijn heerlijkheid als van voor de schepping die hij had toen hij bij de Vader was. En er komt straks ook nog een andere heerlijkheid. Die heb ik nog niet eens over gehad. Zijn koninklijke heerlijkheid. Zijn zichtbare majesteit op deze wereld. Maar ik wil nu nog wat dingen zeggen over wat moeten wij daarmee? Wat kunnen wij daarmee? Het eerste is 2 Korinthe 3. Als je het even op wil zoeken. Vers 18. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen worden van de gedaante veranderd, van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Het is niet alleen zo, broeders en zusters, dat de heerlijkheid, de innerlijke voortreffelijkheden van de Heer Jezus door de hemelvaart, door God zijn bevestigd. Maar het is ook zo dat er nu een mens in de hemel is. Let op. En dit is het lastigst van alles. Dat alle godsdienst van deze wereld, ook van het Jodendom, alle wijsheid van mensen van deze wereld, heeft God allemaal terzijde geschoven. En hij heeft nu een nieuw bestel, een nieuwe norm, en dat is die ene mens daarboven. Niet de wet, Christus. En wat zegt Paulus in 2 Korinthe 3? We hebben een onbedekt gezicht. Dat betekent, als we het Oude Testament lezen, dan zien we ineens, het is geen eisende God, maar het is een gevende God. Alles in het Oude Testament spreekt over de Heer Jezus. En dan zegt hij dat wij de heerlijkheid van de Heere aanschouwen. En dat zijn die elementen die ik net genoemd heb. En iedere keer weer, ook in deze gemeente in Berea, gaat de tegenstander proberen om jou bezig te laten zijn met iets anders dan zijn heerlijkheid. Het zij, zoals ik vorige week ergens in een gemeente tegenkwam, je gaat de Shabbat houden, de Sabbat, of je gaat Joodse feesten vieren, of je gaat, nou ja, laat ik maar niet nog meer voorbeelden noemen. Maar je bent met iets helemaal vol, je bent met iets bezig en het klinkt heel geestelijk. Maar het is niet de heerlijkheid van de Heer Jezus. Hij staat nu in de hemel en God zegt, dit is mijn norm. Dit is de mens, Christus, in wie ik al mijn welbehagen heb gevonden. In wie al de heerlijkheden van mijn persoon ten volle openbaar zijn geworden. Nou wil ik dat jij als christen, als je die Bijbel opent, maar één verlangen hebt. En dat is, Vader, laat me iets van hem zien. Want, zegt ditzelfde stukje, als je hem ziet verander je. Je verandert alleen door met hem bezig te zijn. Echt waar. Je verandert niet door met jezelf bezig te zijn. Maar met hem. Daarom begint Paulus ook in Efeze 1 hè, van gezegend zij de God en Vader die ons heeft gezegend. En dan gaan mensen gelijk zeggen, moet je kijken hoe geweldig wij gezegend zijn. En ik dit en ik dat. Nee, gezegend is God de Vader. Zijn heerlijkheid in het aangezicht van de Heer Jezus. Ken je dat of niet? Dat je bezig bent met hem. En dat is de strijd, lieve mensen, waar we middenin zitten. Er komt van alles op ons af. Internet, boekjes, sprekers. En soms zie je door een boom het bos niet meer. Maar dit is de toetssteen. Als de heerlijkheid van de Heer Jezus het onderwerp is van een boekje, van een spreker of van een nieuwe leer, dan is het goed. En wij veranderen naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het gaat in gestage stappen. Daarom is de Heer naar de hemel gegaan. Dat we hem zouden aanschouwen door het geloof. Hier op aarde is het niet, mensen. Op de wijsheid van mensen. Theologie. Het kan allemaal mooi klinken. Maar de geest brengt jou bij de heerlijkheid van Christus. Echt waar. En God zegt, alles wat deze aarde heeft voortgebracht, dat heb ik onder het oordeel geplaatst. En er is nu maar één plek van zegen, één ark van behoudenis. Dat is de verheerlijkte mens, Christus. Dat is één, dus hem aanschouwen. Het tweede is, daar heb ik net ook al iets over gezegd, hij is onze hoge priester. Hij weet wat het is om mens te zijn. Hij is het nog steeds. Want zo'n hoge priester paste ons ook. Heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars. En hoger dan de hemelen geworden. Hebreeën 7, vers 26. Hoger dan de hemelen. Hij is daar, maar niet als verheven God die op jou neerkijkt. Maar als het mens die mee kan voelen met jouw strijd. De Heer Jezus Christus is jouw hoge priester. Hij bidt voor jou, hij pleit voor jou, hij heiligt zichzelf helemaal voor de gemeente om haar te reinigen en haar onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. We mogen daarin volkomen rusten, mensen. En ik hoop echt dat jullie zo blij zijn met hem, dat je daar ook van gaat getuigen, dat komt straks nog. Het laatste wat ik las is Handelingen 1, natuurlijk. Het stukje van de hemelvaart. De discipelen waren Joods. En ze hadden een koninkrijk op aarde voor ogen. Dat komt, absoluut. En ze vragen er ook naar in vers 6. Maar ondanks dat de Heer Jezus 40 dagen onderwijs had gegeven over het koninkrijk van God, zoals dat nu vandaag vorm krijgt, geestelijk, waren ze toch nog benieuwd of dat aardse koninkrijk voor Israël zou komen. En de Heer Jezus zegt, dat is nog niet aan jullie, maar nu komt er iets nieuws. Er komt een nieuw bestel. Ik ga naar de hemel en dan begint er iets nieuws, een totaal nieuw iets. Waar het Jodendom alles zichtbaar had en voelbaar en hoorbaar. Offers en priesters en prachtige gewaden en kleden en tempel. Daar wordt nu iets nieuws ingesteld. Dat is het geloof. Hij gaat naar de hemel. Een wolk onttrok hem aan hun ogen. Ik zie hem ook niet. Ik zie wel de heerlijkheid van God. Dat is de wolk. Door het geloof. Maar ik zie hem niet letterlijk. En nu moet ik gaan leren dat alles nu vandaag door het geloof is niet zichtbaar, niet voelbaar, niet tastbaar. Maar God heeft die mensen aan zijn rechterhand gezet. En hij zegt vanmorgen tegen jou en tegen mij, vestig je aandacht op hem.
Zie dan hoe groot deze is. Wandel in hem en word opgebouwd in hem. Klem je vast aan hem.
En dan zegt de Heer Jezus over dat nieuwe vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. Daar is wel heel wat aan vooraf gegaan. De Heer Jezus heeft hun over zijn heerlijkheid verteld in Johannes 13. Hij heeft hen verteld over de heerlijkheid die hij bij de Vader had. Hij heeft hen voorbereid op een wereld die hem haat, Johannes 16. En dan zegt hij, ik ga naar de hemel, maar ik wil dat jullie op aarde, dat gaat ook voor jou en mij, getuigen van de mens in de hemel. En daarom is de Heilige Geest gekomen, Handelingen 2. Om te getuigen van de mens in de hemel. Niet om allerlei spectaculaire dingen te doen. Dat hoorde bij de begintijd van de gemeente. En nu zullen nog best wel dingen gebeuren die fantastisch zijn en wonderlijk zijn. En daar geloof ik absoluut in. Maar de regel, de norm is dat de Geest gekomen is om jou en mij heel eenvoudig te laten getuigen van de Heer. Een vertegenwoordiger te zijn van deze verheerlijkte mens.
Hoe kan het dat jij zo'n rust hebt als je toch het moeilijk hebt? Hoe is het mogelijk dat je, ondanks je ziekte of je strijd, dat je zo'n blijdschap hebt?
Ik heb een Heer in de hemel. Hij is volmaakt. Hij is schitterend. En ik geniet van hem, ondanks mijn omstandigheden. Dat is getuigen. Sommigen zijn evangelisten, zegt de Bijbel. Die gaan de straat op. Sommigen zijn leraars. Maar niet allen. Maar allen mogen getuigen op hun eigen manier. Van hem. En hem te verwachten uit de hemel. Dat is het laatste. Hij komt terug, deze Jezus. Zal op dezelfde wijze terugkomen als mens. En uiteraard hebben we dezelfde heerlijkheid straks als hij. Uiteraard zijn wij in de hemel gezet zoals hij, maar daar wil ik het vanochtend niet over hebben. Ik wil het vanochtend hebben over hemzelf. Over wie hij is. Over zijn persoon. Wie hij nu bij de Vader is. Bij God. En dan sluit ik af met dezelfde vraag als waar ik mee begon. Ben je blij met de Heer Jezus? Onderzoek je hart. Ben je met hem bezig? Of met een leer? Van de week kreeg ik een mail van een meneer die zei, je moet deze video bekijken. Nou, YouTube, ik aanklikken. Er was een of andere bijbelleraar en hij had een leer. Allemaal pijlen en schema's. Zou best allemaal kloppen, ik weet het niet. Maar ik ontdekte niets over de Heer Jezus. Over zijn persoon. En dat is wat ik bedoel. Je kunt heel makkelijk in een leer terechtkomen, maar niet met hem bezig zijn. En daarom ben je blij met hem, met de verheerlijkte mens. En als we straks volgende week Pinksteren gedenken, dan zijn dit de twee kenmerken van het christendom. 1. Een verheerlijk mens in de hemel, in wie alle heerlijkheden van God openbaar zijn geworden. Maar hij is verborgen in God. Het is door het geloof. En 2, God op aarde, de Geest. Hij woont in de gemeente. Waarom? Om die gemeente te vormen naar dat ene beeld. En dat betekent dat wij een hele diepe weg moeten gaan. Om aan hem gelijk te worden. En te zeggen, Vader, zoals hij gehoorzaam is geweest, wil ik gehoorzaam zijn. Vader, zoals hij u verheerlijkt heeft, wil ik u ook verheerlijken in mijn leven. Zoals hij de naam van de Vader heeft geopenbaard, wil ik dat ook door te vergeven en door in genade te spreken te zijn. Ik hoop dat jullie daardoor een beetje zijn aangesproken vanochtend. Dat je die Bijbel opent vanavond of morgen. En dat je zegt, Vader, toon maar deze persoon. Laat maar meer van hem zien. En dan weet ik zeker dat hemelvaart realiteit is in je leven. Want die mens daarboven, die we nu niet zien met onze ogen, die wil zo graag onze harten vervullen. He, zodat ook de Berea Ermelo bekend zal staan als een groep mensen die bij Jezus horen. Die van hem getuigen. En die hem op een hele, hopelijk heilige manier vertegenwoordigen. Amen. Ik wil graag met jullie danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u alles van uw hart kenbaar heeft gemaakt over uw zoon. Dat het uw grote verlangen is om hem te verheerlijken in deze schepping, zowel op de aarde als in de hemel. En we weten dat het gaat gebeuren, dat zijn komende heerlijkheid groot zal zijn. We danken u dat hij ook in ons hart al die plaats mag innemen, boven alle dingen. Ik wil u bidden, Heer Jezus, zoals Judas daar wegging, dat wij ook in ons eigen leven alles wat met de duisternis te maken heeft, en mogen verwijderen opdat we iets mogen gaan proeven van de heerlijkheid van de Heer Jezus, zijn persoon. Vader, en ik bid dat ook in deze gemeente, in ons eigen hart, hij zo groot wordt dat we op hem gaan lijken van heerlijkheid tot heerlijkheid. Totdat hij komt om ons op te nemen in die heerlijkheid waarin hij nu is. Geprezen zij uw naam. Amen. Ga zo naar huis en ontvang de zegen, de liefde van God de Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus. En de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en met mij, totdat de Heer Jezus komt. Amen.